Goedemorgen.
Wij gaan met elkaar lezen in Romeinen 14 en nog een gedeelte van Romeinen 15. De Romeinenbrief, geschreven door Paulus, waarschijnlijk op zijn derde zendingsreis, toen hij in Korinthe verbleef. Toen schreef hij deze brief, de Romeinenbrief. Misschien wel een van de meest systematische brieven die Paulus geschreven heeft. Verschillende bekende onderwerpen die passeren de revue. Hij had deze gemeente nog niet eerder ontmoet. Hij schrijft de brief omdat hij de gemeente wil leren kennen. Hij is van plan er ook naartoe te gaan. En hij wil hen ook bemoedigen, lezen we in het eerste hoofdstuk. En aan het slot van Romeinen 15 lezen we dat hij ook van plan is om via de gemeente van Rome ook weer door te gaan richting Spanje. Dat is er niet van gekomen, maar het doel was wel om zich als het ware alvast aan te kondigen. En als je kijkt naar de hele systematische opzet van de Romeinenbrief, dan zou je ook denken dat Paulus een complete overview geeft van zijn hele theologie. En eigenlijk een soort getuigenis neerlegt van: kijk, dit is wat ik geloof. Dit is wat volgens mij het christelijk geloof inhoudt. En die brief vormt een eenheid. Meestal wordt er gesproken over de eerste 8 hoofdstukken. Die worden vaak als een eenheid gezien. En dan lijkt het alsof hij een nieuw thema aansnijdt in Romeinen 19, 11. Als het gaat over de positie van Israël. En dan vervolgens komt Romeinen 12, 13, 14, 15, waar het meer gaat over allerlei praktische dingen. En toch wil ik deze morgen bepleiten dat het een brief is met één grote eenheid. Namelijk dat het evangelie zowel voor de Jood als voor de Griek is. En dat het ook voor de gemeente in Rome vraagt dat zij elkaar aanvaarden, ondanks dat er verschillen zijn. Nou, daar gaat dit gedeelte over. Romeinen 14, we gaan lezen vanaf vers 1 en dan tot en met hoofdstuk 15, vers 7. Dus dat is een behoorlijk eind. Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. Wie bent u, dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden. De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. Wie eet, eet voor de Heere, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heere, en ook hij dankt God. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere. En als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat hij zowel over doden als levenden zou heersen. U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er staat geschreven: zo waar als ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Ik weet en ben ervan overtuigd in de Heer Jezus dat niets in zichzelf onrein is. Alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor die is het onrein. Maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronden voor wie Christus gestorven is. Laat dan het goede dat u bezit niet gelasterd worden. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus in deze dingen dient, is wel behagelijk voor God en in achting bij de mensen. Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Breek niet om wat u eet het werk van God af. Alle dingen zijn al rein, maar het is zondig voor hem die door wat hij eet aanstoot geeft. Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken en niets te doen waaraan uw broeder aanstoot neemt, waarover hij struikelt of waarin hij zwak is. Hebt u geloof? Heb dan bij uzelf voor God. Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goeddunkt. Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zonde. Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen en niet onszelf te behagen. Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede tot opbouwen. Want ook Christus heeft niet zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat, al de smaad van hen die u smaden is op mij gevallen. Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. En de God van de volharding en van de vertroosting mogen u geven onderling eensgezind te zijn, in overeenstemming met Christus Jezus. Opdat u eensgezind, met één mond, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Daarom aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God. Tot zover Gods woord. Boven de preek heb ik inderdaad gezegd, aanvaard elkaar. Als je het hele gedeelte leest, is dat misschien nog een beetje te zwak uitgedrukt. Het gaat namelijk heel sterk om hoe je met de christelijke vrijheid omgaat. Dus ik had er ook boven kunnen zetten over de christelijke vrijheid. Of aanvaard elkaar, ook al heb je verschil van inzicht over de christelijke vrijheid. Daar gaat het deze morgen over. En dan heb ik twee vragen, twee gedachten waar ik met u over wil nadenken. Het eerste is, wat houdt die christelijke vrijheid nu in? Welke kwestie speelt hier in Romeinen 14, 15? Waar gaat het om bij christelijke vrijheid? Sterken en zwakken in het geloof. En de tweede vraag is, hoe moeten we dan met dat verschil van inzicht omgaan? Hoe gaan we met elkaar om? Met dan de boodschap die Paulus hier ook uithaalt, aanvaard elkaar als gelovigen, als broeders en zusters in Christus. In de eerste plaats dus, wat speelt hier in de gemeente van Rome? Waarin moeten ze elkaar aanvaarden als het gaat om de verschillen van inzicht omtrent de christelijke vrijheid? Als je het gedeelte leest, dan kom je tegen dat er een groep is die door Paulus bestempeld wordt als zwakken en andere als sterken. Misschien is dat een uitdrukking die in de gemeente zelf gebruikt wordt. In ieder geval worden er twee partijen mee geschilderd. En de vraag is, wat geloven nu de sterken en wat geloven de zwakken? Waarin verschillen ze van elkaar? Er lijkt een parallel te zijn met 1 Korinthe 8. Je kent dat gedeelte waarschijnlijk wel. Daarin wordt gesproken over het eten van offervlees. Daar zijn christenen in de gemeente van Korinthe en die denken dat je vlees wat aan de afgoden geofferd is, dat je dat niet mag eten. En Paulus zegt in die context ook dat ze elkaar moeten aanvaarden. En hij zegt, niets is in zichzelf onrein. Dus zelfs vlees wat aan de afgoden geofferd is, dat zou je volgens Paulus mogen eten. Alleen om het geweten van degene die geen christen is en die dat dan ziet en denkt dat je daarmee zou iets tegen je eigen geloof in zou doen, zou dat een reden kunnen zijn om het niet te doen. Dus dat zou dezelfde kwestie kunnen zijn als die ook hier in Rome speelt. Toch krijgen we de indruk dat er meer aan de hand is. Er wordt bijvoorbeeld ook gesproken over het houden van speciale dagen. In vers 5 van hoofdstuk 14 leest u dat er de ene dag acht boven de andere. Dus de ene dag is meer bijzonder, is misschien meer apart gezet, speciaal, heilig, boven de andere. En dat is een kwestie die niet zozeer speelde in de Griekse, heidense wereld, maar die we wel herkennen vanuit het Oude Testament, vanuit het Jodendom. Dus het lijkt meer een soort Joodse kwestie te zijn. En dat is niet verbazingwekkend als je de geschiedenis van het ontstaan van de gemeente van Rome kent. Daar kom ik zo nog op. Is het dan misschien hier in Rome een bepaalde Joodse secte? Die zegt dat je aan de wet van God, aan de wet van Mozes, onder het oude verbond, dat je aan die wet nog moet houden. Eenzelfde dwaling zoals je die bijvoorbeeld ook tegenkomt in de brief aan de Galaten. Nou, dan merkt u wel dat Paulus hier een heel andere toon aanslaat als in de Galatenbrief. In de Galatenbrief, daar is hij furieus. Als hij daar hoort dat er mensen zijn die zeggen dat je de wet nog moet onderhouden om überhaupt behouden te kunnen worden, om werkelijk een kind van God te kunnen zijn, dan zegt Paulus, dat niet. Dan ben je van de genade afgevallen. Als je volgens de wet gaat leven om te denken daardoor gered te kunnen worden, dan heb je het niet begrepen. Dan snap je het evangelie nog niet. Nou, zo enorm fel is Paulus hier helemaal niet. Hij geeft eigenlijk aan dat die verschillen van inzicht in de gemeente kunnen bestaan. En dat je elkaar moet accepteren. Dus het gaat hier zeer waarschijnlijk om christenen die inderdaad wisten, ik ben gered door geloof in Jezus Christus. Alleen vervolgens hoe ze dan in hun levenswijze wandelden, waarvan ze dachten van, mag je dit doen of mag je dit niet doen, daarin verschilden ze van elkaar van inzicht. Behalve dat er in vers 5 gesproken wordt over die speciale dag, waarbij je zou kunnen denken aan bijvoorbeeld de Joodse feestdagen, maar ook aan de wekelijkse Sabbat. Veel commentaren die wijzen daarop. Is er nog een andere aanwijzing dat het hier inderdaad gaat om de Joodse levenswijze die sommige Joodse christenen in de gemeente van Rome nog aanhouden. In vers 14 van hoofdstuk 14, daar wordt het woord onrein gebruikt. Paulus zegt daar, ik weet en ben ervan overtuigd in de Heer Jezus dat niets in zichzelf onrein is. Het woord wat daarvoor onrein, voor onrein gebruikt wordt, is in het Grieks koinon. En dat betekent eigenlijk algemeen. U kent misschien wel het woord koinonia, van gemeente, van gemeenschap, van gemeente zijn. En koinon betekent, het eten is in zichzelf niet algemeen. En dat was een typische uitdrukking die de Joden gebruikten om aan te geven dat het niet kosher was. Dat was algemeen vlees, wat misschien niet volgens de Joodse wet de juiste manier bereid was. Niet goed geslacht. Dus, dat is een aanwijzing dat het gaat om Joden die eigenlijk het zeker voor het onzekere nemen en zeggen van nou, dan eten we maar helemaal geen vlees. Nou, je leest dan in het hele gedeelte drie dingen waar ze zich voor onthouden. In vers 2 lees je dat ze bepaald vlees niet eten. In vers 5 lees je dat ze bepaalde dagen bijzonder erachter als andere dagen. En in vers 21 van hoofdstuk 14 wordt nog een keer gesproken over vlees. Maar daar wordt ook wijn toegevoegd. Je mag bepaalde wijn of überhaupt geen wijn drinken. En we komen dat meer tegen in de Bijbel. Dit zijn precies die dingen die Joden in de diaspora deden om hun Joodse identiteit vast te houden. Je ziet dit bijvoorbeeld in Daniel, het boek Daniel. Jongens en meisjes kennen wel de geschiedenis van Daniel. Hoe hij daar ver bij Israël vandaan in ballingschap was, in Babylon. En hoe hij op een gegeven moment uitgekozen werd door de koning om een bijzondere minister te zijn, zou je kunnen zeggen. En hij moest toen ook eten wat hem daar werd voorgezet. Ook dat vlees wat volgens de Joodse wetgeving verboden was of op een verkeerde manier geslacht was. En ook wijn werd daar aangeboden. En dan lezen we in Daniel 1, vers 18. Daniel nu nam zich in zijn hart voor om zich niet te besmetten met de gerechten van de koning. Of met de wijn, let u die wijn, die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. En dan zegt hij, stelt hij voor om hen op de proef te stellen. Samen met de andere drie vrienden van Daniel. En dan zeggen ze, geef ons alleen maar water te drinken en gewoon plantaardig voedsel te eten. Dat is dus precies wat een bepaalde groep uit Rome, de christenen, doen. Die eten bij wijze van spreken vegetarisch en ze drinken geen wijn. Dat geeft aan dat de gemeente van Rome bestaat uit christenen, zowel van heidense origine als van Joodse oorsprong. En dat lezen we ook al in Handelingen 2. Als u Handelingen 2 over de Pinksterdag leest, welke groep daar uit Rome aanwezig is, dan staat er Joden en proselieten uit Rome. Dus Joden en Jodengenoten, mensen die zich aangesloten hadden bij het volk van Israël. En die waren in Jeruzalem aanwezig tijdens de uitstorting van de Heilige Geest. De gemeente in Rome is dan ook nog niet gesticht door Paulus. Hij was er nooit eerder geweest. Hij schrijft een brief en die gaat als het ware voor hen uit, in de hoop dat hij zelf er ook nog komt. En er is nog een aanwijzing dat er Joodse christenen in Rome waren. En die vinden we in een stukje verderop in Handelingen 18. Daar ontmoet Paulus Aquila en Priscilla. Die beide verdreven zijn uit Rome. Onder Claudius, die dan op een gegeven moment tijdens een bepaalde periode, regeerperiode, bevolen heeft dat de Joden uit Rome weg moeten. En dan komt Paulus, die komt hen in Korinthe tegen. Daar wordt uitdrukkelijk bij genoemd dat Aquila een Jood is. Kunt u zich voorstellen, de gemeente in Rome die bestaat uit Joodse christenen en christenen met een heidens oorsprong. En dat zijn twee totaal verschillende levenswijzen. De een zegt, dit kan je wel doen. En de ander die zegt, dat kan je niet doen, dat mag niet. Ik kan me zo voorstellen dat dat hier in de gemeente in Overberg ook zo is. Dat u hier nu samen één gemeente vormt. Maar dat u wel uit heel verschillende achtergronden komt. Uit verschillende kerken van oorsprong. En dat wat in de ene kerk gewoon was, dat dat in de andere kerk helemaal niet gewoon of niet toegestaan was zelfs. Dat vraagt aanvaarding, dat vraagt wijsheid en liefde en geduld om met elkaar om te gaan. Iets soortgelijks speelt ook hier in Romeinen 14, 15. En voor de jongens en meisjes, iets soortgelijks speelde ook in mijn klas. In het dagelijks leven sta ik voor de klas, ben ik schoolmeester. Groep 8. Misschien hebben hier wel kinderen in de dienst die in groep 8 zitten. Of groep 7 of 6. En ik heb dit jaar heb ik een groep. En die bestaat eigenlijk uit twee verschillende groepen. Vorig jaar was de ene groep, dat was nog groep 7. En die zaten samen met 7-8, een combinatie. En die 7 is nu opgeschoven en is dus nu de 8. En de andere helft van mijn klas, die komt eigenlijk uit een combinatie groep 6-7. En die waren toen die groep 7. Dus de ene waren vorig jaar de jongste in de klas. En de andere groep, die waren vorig jaar de oudste. En nu zitten ze samen in één klas. Twee halve klassen die één nieuwe groep 8 moeten vormen. Nou, dat was wel een uitdaging. En er waren diverse collega's van mij die zeiden tegen me van... Nou, daar zou je wel in moeten investeren om daar samen één groep van te maken. Nou, het is me alles meegevallen tot nu toe. En inmiddels is het al bijna kerst, dus het zal de rest van het jaar ook wel goed gaan. Maar wat heb ik tegen mijn klas gezegd? Wat heb ik tegen die kinderen gezegd? Wat denk je? Het zijn kinderen die nog nooit eerder bij elkaar in de klas hadden gezeten. Ze hadden een eigen verleden. Ze hadden eigen gewoontes. Ze hadden eigen posities binnen de groep. De een was populair en de ander was een beetje minder populair. En in de andere was het ook zo. En nu komen ze in één keer allemaal bij elkaar. In elke klas heb je wel een paar jongens en meisjes die erg populair zijn. Dat weten de kinderen wel. Dan moet je je voorstellen, je hebt in de ene groep heb je zo iemand, in de andere ook. En dan komen ze in één keer bij elkaar in de groep. Wie wordt nu de belangrijkste? Wie wordt nu degene die altijd het voortouw neemt, die altijd het haantje de voorste is? Dat is een hele nieuwe sfeer, een hele nieuwe groep. Ik heb tegen mijn kinderen in de klas heb ik gezegd, jongens en meisjes, jullie vormen nu samen één nieuwe groep. Je bent nu samen één. En je kan er lang of kort over doen om samen één groep te gaan vormen. Maar je zal het hele jaar in groep 8 zal je echt samen op moeten trekken. Dus je kan maar het beste zo snel mogelijk één groep worden. Ik heb ook tegen ze gezegd, je moet elkaar accepteren. Ook al vind je de ander een beetje raar en vreemd. En zat hij vorig jaar nog in die andere klas. Dat is altijd een beetje anders. Maar nu zit hij in jouw klas. Dus je moet hem accepteren. Je moet niet met je vinger naar hem wijzen. En zeggen van, ja, maar jij. Nee, je moet juist, zoals in het voorbeeld daarnet, je arm om hem heen slaan. Figuurlijk. Dus niet altijd letterlijk, maar in ieder geval figuurlijk. En heb ik ook tegen ze gezegd, je hebt een nieuwe meester. Je hebt naar mij te luisteren. Het zijn nieuwe regels, andere gewoontes. En daar moeten jullie allemaal naar luisteren. En dat is voor jullie allemaal nieuw. En zo is die nieuwe, die twee groepen zijn samen één nieuwe groep geworden. Dat is ook hier in de gemeente van Rome aan de hand. Het zijn als het ware eigenlijk twee verschillende groepen die bij elkaar één nieuwe groep moeten vormen. Nou, Paulus die heeft daar ook wat aanwijzingen voor. Voordat we daarover na gaan denken, is het eerst om nog eventjes goed om te kijken in hoeverre we de situatie van die vrijheid van het christelijk geloof, hoe we die nu ook over kunnen zetten naar onze tijd. Het gaat hier om een aantal specifieke dingen. Ik heb ze benoemd, met name ten aanzien van het Joodse geloof. De Joodse levenswijze moet je eigenlijk zeggen, die sommige christenen dus nog meenamen in hun leven. Maar hoe vertaalt zich dat nu naar onze tijd? Deels is dit misschien wel één op één te vertalen. Want ook in onze tijd zijn er christenen, met name in evangelische kringen, die veel belangstelling aan de dag leggen voor bijvoorbeeld inderdaad de Joodse feesten, de Joodse dagen, zoals je dat in vers 5 leest. En misschien ook wel de voedselwet. En dat is best apart in het licht van deze brief. Omdat Paulus heel duidelijk laat merken dat de sterken, dat zijn degenen die denken dat dat allemaal wel mag. En dat je dus vlees mag eten en dat het in zichzelf niet onrein is. Paulus maakt daar geen verschil meer van. Terwijl hij ook een Jood was. En de zwakken worden in de brief juist geschetst als degenen die dus zeg maar vanuit het Jodendom christen zijn geworden. En nog aan de Joodse levenswijze vasthouden. Waarom zou je als heiden, vraag ik me af. Waarom zou je als heiden bewust zwak worden in je geloof. Door je te gaan houden aan regels die ooit voor het volk Israël bedoeld waren en nooit voor de gemeente. Dat is een vraag die je dan naar aanleiding van dit gedeelte wel moet stellen, denk ik. Een spiegel die Gods woord ons hierin voorhoudt. Wat misschien ook dichterbij komt voor ons, is vers 5 als het gaat over de bijzonderheid van de ene dag boven de andere dag. Zeker als u komt uit de reformatorische traditie, is het kan ik vanuit mijn eigen opvoeding herinneren, ik hoorde er net ook voorbij komen in het kindermoment, is het heel vanzelfsprekend dat je één dag in de week apart zet, die echt heel anders is, één dag die heel anders is dan alle andere dagen. En voor mij als kind, en dat nu nog wel een beetje, is dat dan toch vooral de zondag. Je kan natuurlijk van mening verschillen of dat dan inderdaad de zondag moet zijn en niet de zaterdag moet zijn. Daar heb ik net al iets over gezegd. Maar moet je zo'n ene dag boven de andere stellen? En hoe ga je daarmee om? Hoe ga je met die verschillen ook binnen de gemeente om? Het aparte is eigenlijk wel dat, in zekere zin, dat je zou kunnen zeggen dat sommige christenen juist die hele strenge sabbatgeboden die onder het Oude Testament golden voor de zaterdag, dat die één op één gekopieerd zijn naar de zondag, hè, voor sommige christenen. En dat je je daarin af kan vragen of je dat wel zo kan en mag doen. Ik kan mezelf nog herinneren dat mijn oudere broer of zus, die moesten bijvoorbeeld echt voor 12 uur thuis zijn. Want dan begon de zondag. Als je naar de Joodse tijdrekening kijkt, dan weet je dat hij niet van 24 uur 's avonds tot de volgende avond loopt. Maar dat hij eigenlijk begint bij zonsondergang eigenlijk op zaterdagavond. Dus daar wringt de schoen al. Je kan bepaalde geboden die onder het oude verbond gelden, kan je niet zo één op één kopiëren naar het nieuwe verbond. Naar onze situatie voor de zondag. Dus dat zijn spannende vragen. Maar zonder hier nu een definitief antwoord in te willen geven deze morgen. Want Paulus laat het in zekere zin ook behoorlijk vrij in ieder geval. Gaat het er vooral om, hoe gaan wij met die verschillende opvattingen binnen de gemeente om? Veroordelen wij elkaar erom, omdat iemand anders met de zondagsinvulling omgaat? Of omdat hij zich aan de sabbat houdt, gaan we daar anders mee om? Veroordelen we hem? Of andersom, is er sprake van minachting, omdat iemand zich aan bepaalde regels wel houdt of niet houdt? Paulus geeft aan dat dat nooit de bedoeling kan zijn. Misschien kunnen we deze situatie hier nog wel breder toepassen. Denk aan allerlei zaken waarvan je weet, die raken niet de essentie van het christelijk geloof. Dat zijn eigenlijk de niet-essentiële, maar meer de secundaire, de zaken van de tweede orde. Waar Gods woord misschien niet eens duidelijke richtlijnen voor geeft. Maar waar we als christenen wel over mening van kunnen verschillen. Ik geef wat voorbeelden. Het gebruik in de zondagse dienst bijvoorbeeld van bepaalde liederen, het zingen van bepaalde muziek of het gebruik van bepaalde instrumenten. Dat zijn van die dingen waar christenen in de praktijk van mening over kunnen verschillen. Het dragen van bepaalde kleding, gewoon privé of op zondag, of in ieder geval in de eredienst als christenen onder elkaar. Misschien ook de kleding van de voorganger. Ik weet niet hoe u naar mijn kleren kijkt deze morgen. Ik heb ze er niet speciaal op uitgekozen. Maar dat zijn dingen waarvan je zegt, van, ja, waar heb je het over? Ja, het zijn inderdaad secundaire zaken. Maar vergis je niet, in het verleden zijn hier kerken om ontstaan of gescheurd. Ik weet dat er een gemeente is die ruim 100 jaar geleden ontstond vanwege een bepaald kledingvoorschrift voor de voorganger. En die moest en zou die kleren dragen. Zo niet, dan kon het niet. Dan was het niet goed. He, daar is een reformatorische gemeente, heeft haar bestaansrecht daaraan ontleed. Ja, we kunnen ons dat misschien nu in onze tijd niet meer zo voorstellen. Maar toch spelen dat soort sentimenten spelen vaak nog wel een rol binnen de gemeente. Op allerlei vlakken. Het gebruik van media, sociale media bijvoorbeeld. Het gebruik van het persoonlijk gebruik, privébezit van tv of internet, hoe je daarmee omgaat. Daarover verschillen we als christenen van mening. Hoe ga je daarmee om? Het hoort niet bij de primaire zaken van het geloof. Op het moment dat je van die bijzaken een hoofdzaak maakt, dan loop je het risico om een fariseer te worden. Als ik een definitie mag geven van een fariseer deze morgen, iemand die echt stipt de wet wil naleven, die dat heel graag wil doen, dat moet doen, en ook het idee van heeft, zo moet het en zo moet iedereen dat doen, dan zou je kunnen zeggen dat is iemand die van een bijzaak een hoofdzaak maakt. En daarop loopt het in de christelijke gemeente vaak. Daar gaat het fout. Dat moeten we niet doen. Dat is wat Paulus hier de gemeente van Rome voorhoudt. Het is nog een belangrijk ding voordat we gaan kijken wat Paulus nou als aangeeft als dingen die belangrijk zijn om hoe je dan met elkaar om moet gaan. Het is een belangrijk aspect nog. Bedenk wel dat Paulus deze brief schrijft, en ook hier in Romeinen 14 en 15, aan gelovigen. Deze hele manier van omgaan met elkaar, dat is zoals de gemeente van Jezus Christus, de gelovigen in Jezus Christus met elkaar omgaan. Met andere woorden, we hebben het niet over mensen van buiten de gemeente die een oordeel vellen over hoe christenen zouden moeten leven of niet. Het gaat ook niet over mensen die de diensten bezoeken, maar die misschien te gast zijn. Of die, hè, misschien, kijk, dit is een baptistengemeente, maar er zijn ook gemeentes waar je bij wijze van spreken lid van zou kunnen zijn, zonder dat je werkelijk waar geloof in Jezus Christus hebt. Bijbels gezien kan je geen lid zijn van het lichaam van Christus als je niet ook in Jezus Christus gelooft. Misschien is in het verleden van de christelijke kerk in Nederland daar wel veel fout gegaan. Dat niet wedergeboren, natuurlijke mensen bepaald hebben hoe een christen zou moeten leven. En natuurlijk hebben we daar allemaal onze gedachten over. Maar Paulus wijst bijvoorbeeld in Colossense 2 heel duidelijk aan dat allerlei overleveringen van mensen, allerlei tradities die mensen verzonnen hebben, maar die niet gegrond zijn in de schrift, dat een dwaasheid is. Dat noemt hij werkelijk een dwaasheid. Het gaat over hoe gelovigen met elkaar omgaan. Alleen zij kunnen elkaar aanvaarden in Christus. Belangrijke vraag is dus, voordat we verder gaan kijken hoe we als gemeente dan met die verschillen moeten omgaan. Ben jij een gelovig? Ben je iemand waarvan Paulus kan zeggen, zoals in Romeinen 15 vers 7. Daarom aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft. Weet u dat? Weet jij dat? Dat Christus je aanvaard heeft. Misschien zeg je, als ik dat nou eens wist. Als ik nou eens zeker wist dat God mij wilde aanvaarden. Dat hele stuk van die christelijke vrijheid, dat vind ik niet zo belangrijk. Maar als ik maar weet dat God mij wil aanvaarden, hoe kan ik dat weten? Als dat je prangende vraag is deze morgen, dan denk ik dat het goed is om, voordat we verder te gaan, even kijken naar een paar teksten uit 2 Korinthe 5. Ik lees ze hier voor. 2 Korinthe 5. Daar zegt de apostel Paulus, vers 19. God was namelijk in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden en overtredingen niet toerekende. Wij dan, zegt Paulus, gezanten van Christus, we spreken namens God, alsof God door ons smeekt, laat je met God verzoenen. Laat je dan door hem aanvaarden. Laat je met God verzoenen. Want hij, zegt Paulus erachteraan, die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, omdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Laat je met God verzoenen. Laat je door hem aanvaarden. De kanttekenaren van de Statenvertaling die zeggen bij dat vers, namelijk door geloof in Christus. Door te vertrouwen dat hij je wil aanvaarden. En dat hij aan het kruis alles voor jou gebracht heeft. Dat hij je vrijheid is. De vrijheid van, niet of je iets mag of niet mag, maar de vrijheid van de zonde. De vrijheid die je toegang geeft om bij God te komen. Nu en later voor eeuwig bij hem. Die vrijheid, die heeft Jezus Christus bewerkt. Hij is voor ons tot zonde gemaakt. En Paulus die zegt, laat je met God verzoenen. Laat dat toe. Jij wordt gevraagd om anderen te accepteren, maar in de eerste plaats geldt voor ons allen, heb je jezelf al laten accepteren door God, door Jezus Christus. Ben je al in zijn liefdevolle vaderarmen gevallen? Dat is de grote vraag die ik jullie als eerste wil stellen. Alleen dan, als je zo echt weet dat je hem toebehoort en dat je deelt in Gods genade, alleen dan kun je ook die christelijke vrijheid in praktijk brengen. Ook alleen dan kun je als gemeente met elkaar op een goede manier omgaan. Als je weet dat Christus je aanvaard heeft, kan je ook anderen aanvaarden. Goed, we gaan naar dat tweede punt. Welke richtlijnen geeft Paulus om dan met elkaar om te gaan? Hij heeft eigenlijk drie dingen. In de eerste plaats zegt hij in vers 1 tot en met vers 12, 13 ongeveer. In het eerste stukje van Romeinen 14 zegt hij, je moet elkaar niet veroordelen. Je moet elkaar vrijlaten als het gaat over die secundaire zaken. Daarin moet je niet oordelen en je moet elkaar niet minachten. Het mooie is, hij gebruikt daar een voorbeeld. Hij zegt, die ander is namelijk niet jouw slaaf en jij bent niet zijn heer die iets over hem te vertellen heeft. Nee, Wij zijn allemaal slaven van God. Wij moeten allemaal rekenschap afleggen, zegt hij in vers 12. We moeten allemaal rekenschap afleggen aan God. Hij heerst over ons, zegt hij in dit gedeelte. Hij is degene die ons oordeelt. We zijn als gelovigen allemaal het eigendom van een ander. Vers 8b. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Een ander is niet van jou, we zijn allemaal van hem, van God. Vers 10. 10b. Wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Dus waarom, zegt hij in vers 10a, waarom moet je je broeder oordelen? Iemand die bijvoorbeeld sterk is in zijn geloof en bepaalde dingen wel eet, of bepaalde dagen niet houdt, waarom zou je die veroordelen? Of andersom, of ook u, wat minacht u uw broeder? Waarom zou je iemand die dat allemaal wel doet, erop neerkijken en zeggen van, jongen, die houdt toch die dag heel bijzonder apart, zeg. Wat leeft die nog? Ouderwets. Waarom zou je hem minachten? Je bent namelijk allemaal zelf, val je onder het oordeel van God. Het bijzondere is dat Paulus hier mensen dus heel veel individuele vrijheid geeft, maar niet zoals onze moderne maatschappij zou doen. De postmoderne samenleving die zegt ook dat individu moet het allemaal zelf weten. Je bent zelf verantwoordelijk, je maakt zelf je eigen keuzes. Tot op zekere hoogte zegt Paulus het hier ook. Hij zegt in vers 12, zo zal dan ieder voor zichzelf rekenschap geven. Met andere woorden, je bent zelf verantwoordelijk. Alleen, moderne denken of het postmoderne denken legt de autoriteit helemaal in ons als mensen zelf. Wij moeten het zelf bepalen. Wij zijn eigen rechter. En Paulus zegt, nee, je hebt een eigen verantwoordelijkheid, maar God is rechter. Hij staat erboven. Dus de autoriteit om te oordelen ligt niet bij het individu, niet bij jou persoonlijk. Jij maakt niet zelf uit wat goed of kwaad is. Nee, God staat daarboven. Ziet u het verschil? Wat Paulus ook niet doet, is dat hij die autoriteit helemaal bij de groep legt. Zoals je in een bepaalde groepscultuur kunt hebben. En dan denk ik eventjes terug aan de tijd van de verzuiling van allerlei verschillende kerkelijke denominaties, waarin elke groep een beetje zijn eigen vaak ongeschreven regels heeft van wat je wel en wat je niet mag. Wat je dan niet of wel mag, dat ligt dan helemaal bij de autoriteit van de groep. Die bepaalt dan uiteindelijk de regels. Nee, zegt Paulus, God bepaalt de regels. En jij zelf bent binnen die groep vrij hoe je daarmee omgaat. Ziet u hoe bevrijdend dat is? En aan de andere kant hoe beschermend, door de autoriteit bij God te leggen, hij oordeelt het leven met de keuzes die wij gemaakt hebben. Uiteraard gaat dit over zaken die bijgaand zijn. Over bijzaken. Het gaat niet over de hoofdzaken. Stel dat hier in de gemeente iemand is die zegt van, ik geloof niet meer, of ik geloof niet dat Jezus echt is opgestaan uit de dood. Dan hebben we het over een hoofdzaak. Over iets waar de kerk mee staat of valt. De opstanding van Jezus Christus. En als iemand beweert die dat zegt, dan kan je niet zeggen van ja, dat is een bijzaak, daar mag je van mening over verschillen. Nee, dan is de tucht is nodig. Als iemand in leer afwijkt van de Bijbelse leer, dan moet hij door de oudsten in de gemeente daarop worden aangesproken. Dat is een plicht die Paulus op andere plaatsen aangeeft. Ook als iemand in zijn leven duidelijk in zonde wandelt, dan moet hij daarop aangesproken worden. Dus het gaat niet over die hoofdzaken die echt zondig en verkeerd zijn, maar dat gaat over dat grijze middengebied, wat we vaak zo lastig vinden van hoe moet je daar nou mee omgaan. Over die punten, zegt Paulus, daarin moet je elkaar niet veroordelen. Nou, dat is het eerste wat Paulus als advies meegeeft, als richtlijn. Het tweede geeft hij mee vanaf de versen 13 tot en met het einde van hoofdstuk 14. En daarin werkt hij eigenlijk toe naar een climax. Hij zegt daar eigenlijk, er zijn in de gemeente van Jezus Christus twee wetten die een rol spelen. En bijna niemand heeft dat zo duidelijk gemaakt in een boekje alweer lang geleden geschreven. In 1520, misschien ken je wel, het boekje van Maarten Luther over de vrijheid van een christen. Kent u dat boekje? Vrijheid van een christen. Als je nog niet gelezen hebt, dan moet je dat maar eens op gaan zoeken. Ik denk dat het wel ergens online te krijgen is zelfs. De vrijheid van een christen. Daarin zegt Luther, voor die tijd was dat revolutionair. Moet je je voorstellen, de tijd van de middeleeuwen, een beetje late middeleeuwen, 1520. Daarin schrijft Luther, elke christen heeft twee wetten waar hij zich aan moet houden. Eén, hij is vrij van iedereen en eigen meester. Hij is in zekere zin aan niemand verantwoordingsschuldig. En in de tweede plaats, een christen is ook onderworpen aan iedereen. Er is een wet van vrijheid en er is een wet van liefde. In zekere zin ben je de onderdaan van niemand. En aan de andere kant is een christen dienstbaar. Uit liefde, uit dankbaarheid richting God. En is die eigenlijk van iedereen een onderdaan. De wet van de vrijheid en de wet van de liefde. En Paulus die zegt in dit gedeelte, in dat laatste gedeelte van Romeinen 14. Hij zegt, een christen die heeft de wet van de vrijheid en die mag doen wat hij tot op zekere hoogte wil. Wat uiteraard niet zondig is. Maar dat is, die vrijheid is ondergeschikt aan het belang van de gemeente. Hij mag daar niemand mee kwetsen. Hij mag geen aanstoot geven. Je komt dat woordje diverse keren tegen in dit stukje. Op het moment dat je anderen aanstoot gaat geven en je vrijheid misbruikt om de ander als het ware weg te zetten of verdriet mee te doen, dan ga je verkeerd met je vrijheid om. Paulus gebruikt het voorbeeld van de Heer Jezus zelf, die ook zichzelf niet behaagde, maar zichzelf heeft overgegeven in dienstbaarheid aan anderen. Op de meest goddelijke manier ooit. En Paulus vat het onderwijs samen in wat je leest in vers 17. Want dan zegt hij, want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken. Met andere woorden, het gaat er niet om wat je wel of niet mag met dat eten en drinken. Maar waar het om gaat is dit. Maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Een christen bouwt heel zijn identiteit niet op uit wat hij wel of niet doet. Wat hij wel of niet mag. Uiteindelijk is het niet daarom waarom het gaat. De wereld kan zich misschien druk maken om materiële zaken. Om eten en drinken. Maar dat gaat allemaal voorbij. Een christen weet dat hij geen tijdelijke dingen na je moet jagen. Maar dat zijn blik gericht moet zijn op Jezus Christus. Die wij verwachten. Die terug zal komen. Om te oordelen. Maar ook om ons als zijn gemeente tot zich te nemen. Dat is waar we als christen op gericht zijn. Dus het gaat niet om dat eten en drinken. Dat is ondergeschikt aan het feit dat je hem lief hebt, dat je hem dient. En die vreugde en die blijdschap, die moet zichtbaar zijn. Even terug naar die farizeeëse levenshouding. Ik noem het maar even farizeeëse. U begrijpt denk ik wel wat ik bedoel. Op het moment dat je niet vrij bent als christen, maar dat je leeft in een gemeente waar je denkt van, ja, ik ben gebonden. Ik ben gebonden aan bepaalde ongeschreven regels. Dan kan dat zo'n druk op je leggen, dat je niet als mens kan opbloeien. Dat je niet echt blijmoedig en vreugdevol kunt zijn. En dan krijg je een christelijke dienst, een christelijke gemeente of christelijke manier van leven met bedroefde en chagrijnige gezichten. En is dat niet het beeld wat veel mensen van christenen hebben? Christenen die dat niet mogen, die dat niet mogen. Nou, deels is dat zo. Bepaalde zondige dingen mogen we inderdaad niet, maar dat willen we ook niet. Maar u begrijpt, op het moment dat ons hele christenleven met een uitgestreken gezicht is, zonder blijdschap, dan kan je je afvragen of die christelijke vrijheid, of die wel functioneert. En of we wel werkelijk leven in die vrede en blijdschap van de Heilige Geest, waar het in het geloof wel om gaat. Ik kan me nog herinneren dat mijn vrouw en ik jaren geleden van gemeente wisselden en overgingen naar de gemeente waar ik nu toe behoor. En daar was de sfeer inderdaad wel heel wat anders. En toen ik na een jaartje een beetje gekscherend tegen mijn vrouw zei, zullen we niet eens teruggaan? Terwijl ik degene was die het voortouw had genomen om weg te gaan, moet ik eerlijk zeggen. Maar zullen we niet eens teruggegaan? Toen zei zij, altijd, ze is altijd heel volgzaam geweest. Maar op dat moment zei ze, nee, ik ga niet terug. En het punt waarom dat ze niet terug wilde was juist dit. Omdat ze die vrijheid, niet vrijheid om te zondigen, niet vrijheid om zomaar te doen wat je wil, maar die vrijheid omdat je onder als het ware onder een soort stolp uit vandaan komt en zelfstandig als mens keuzes mag maken voor Gods aangezicht, waarvan je zegt van, dit kan ik, dit mag ik en dit wil ik niet. Want volgens mij is dit niet wat God van mij vraagt. Dat je daar een bepaalde vrijheid in hebt. Dat gaf haar geestelijk zoveel ruimte dat ze als het ware opbloeide en ontplooide. Achteraf was dat voor mij een belangrijk signaal dat we er inderdaad goed aan hadden gedaan. Het is een bijzaak, maar het is iets wel wat, het speelt wel een rol in de levens van mensen. En misschien wel met name in de levens van vrouwen, die daar vaak wat meer nog mee te maken hebben, denk ik, dan mannen. Dat is mijn inschatting. Paulus geeft nog een laatste advies. Ik ga er een beetje snel doorheen, ook omwille van de tijd, en het is natuurlijk een lang hoofdstuk. Maar hij geeft in hoofdstuk 15 geeft hij nog een heel mooi advies, een mooie richtlijn, hoe je nu met de verschillen in de gemeente om moet gaan. Hij spreekt opnieuw de sterken aan. Ik weet niet of u dat is opgevallen. In vers 14, of in hoofdstuk 14, vers 1, is hij eigenlijk al begonnen met de sterken aan te spreken. Aanvaard dan wie zwak is in het geloof. En in vers 15 zegt hij opnieuw, maar wij, die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen en niet onszelf te behagen. Je ziet trouwens dat Paulus zich ook schaart onder degene die sterk zijn. Dus ook hij heeft dat sterke geloof. Dat wil zeggen, geloof dat je bepaalde vrijheden hebt om te doen. Nog even misschien ter verduidelijking. Het gaat er dus niet om dat iemand een sterk gelovige is. En dat iemand die bepaalde dingen niet doet, dat maar een zwakke gelovige is. Mijn vrouw die werkt nu bijvoorbeeld bij het Leger des Heils. En er zijn mensen die zijn behoorlijk verslaafd. In de verslavingszorg werkt ze. En als je daar een christen hebt die tot geloof gekomen is, maar zijn leven lang verslaafd geweest is aan alcohol, dan moet je hem niet opnieuw een biertje voorzetten. En dat zal hij dan ook weigeren. Nee, dat wil ik niet. Dat maakt hem niet tot een zwakke gelovige. Want hij heeft een hele andere reden om van dat alcohol, om daar van af te blijven. Maar waar het hier om gaat is niet zozeer in het geval van een verslaving, maar meer dat je denkt, jouw idee bij wat wel en bij wat niet mag. Nou, de sterken in het geloof, daar schaart Paulus zich onder, die zeggen van dat eten van dat vlees, dat drinken van die wijn en dat houden of het niet apart achten van speciale dagen, dat schaart hij onder het sterke geloof. En hij roept die groep, roept hij op. Waarschijnlijk is die groep ook het grootst. Dus met name de christenen uit de heidenen waren sterk vertegenwoordigd in Rome. En die groep die groeide waarschijnlijk ook het snelst. En die roept hij op om rekening te houden met de zwakheden van anderen. De sterken moeten rekening houden met de zwakken, niet andersom. Dat betekent ook als gemeente, zeker als leiding van de gemeente, dat als je bepaalde veranderingen wil doorvoeren, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, schiet in mijn gedachten, de liturgie, dat je daar wat wijzigingen in wil doorvoeren, dat je rekening zal moeten houden met de zwakken. Dat je die mee zal moeten nemen. Op dit moment zijn we bij ons in de gemeente bezig met een statutenwijziging. Nou, dat heeft wat voeten in aarde. Ruim 10 jaar geleden dachten we het goed gedaan te hebben en dat we duidelijke statuten hadden waar allerlei dingen in vastgelegd en geregeld zijn. En nu na 10 jaar komen we er toch achter dat bepaalde dingen misschien wat anders geregeld moeten worden. Dus we hebben een voorstel gedaan tot wijziging van de statuten. Met ook een paar inhoudelijk belangrijke punten. Ja, en daar is toch wel heel wat commentaar op afgekomen vanuit de gemeente. En wat doe je dan? Ga je dan als gemeente zeggen van ja, het zijn er eigenlijk maar een paar. En de argumenten die ze niet noemen, die zijn ook nog niet correct, dat klopt niet. Je kan daar makkelijk als mens overheen walsen. En geen rekening houden met de gevoeligheden van de zwakken, noem ik ze nu maar eventjes. Maar Paulus roept de sterken op om te wandelen naar de liefde. Om de vrijheid niet boven de liefde te stellen. En dat heeft ons als raad doen besluiten, in mijn gemeente, om te zeggen van nou, we voeren die wijziging nog niet door. We gaan daar eerst eens over met de gemeente in gesprek. We gaan ze nog eens informeren. We gaan het gesprek aan en we zien wel hoe het uiteindelijk gaat lopen. Maar we willen eerst luisteren naar de argumenten die er zijn. We willen eerst het gesprek aangaan. We willen de mensen in de ogen kijken en horen wat hun bezighoudt. Het vraagt liefde, het vraagt geduld om zo met elkaar om te gaan. Laat, zegt Paulus, daarom ieder van ons zijn naaste behagen, ten goede, tot opbouw. Daar gaat het om. Dat je als gemeente elkaar niet afbreekt. Dat je die vrijheid niet misbruikt, maar dat je elkaar opbouwt. Dat is het doel. En hij komt dan tot een slotsom in vers 7. En eigenlijk is dat een soort samenvatting van dit hele gedeelte. Daarom zegt hij, aanvaard elkaar zoals Christus ons ook aanvaard heeft. Ik heb al gewezen op het belang van het feit dat je gelooft in Jezus Christus. Dat je je door hem aanvaard weet. En vanuit die houding, omdat je weet dat God jou aanvaard heeft in Christus, terwijl daar van onze kant geen enkele verdienste is, geen enkele reden waarom dat God ons zou aanvaarden, dan alleen zijn goddelijke liefde en genade. Juist met die aanvaarding en liefde mogen wij als het ware om elkaar heen staan. En dan denk ik weer aan het beeld wat we hier net voorin zagen, van die kinderen die bijna helemaal de arm om elkaar heen sloegen. En de bedoeling is dat we dat allemaal geestelijk inderdaad doen. Maar die eenheid, en nou ga ik afsluiten, die eenheid is niet een doel op zichzelf. Want Paulus zegt er nog één stukje achteraan in vers 7. Dat heb ik expres nog niet gelezen. Het doel van die eenheid is dit. Tot heerlijkheid van God. Ziet u dat? De eenheid is niet een doel op zichzelf. Dat is wat de wereld wil. De wereld zoekt ook eenheid. Denk maar aan met name de postmoderne gedachte die alle verschillen als het ware wil wegpoetsen en mensen samen één wil laten zijn, waar mensen elkaar gaan aanvaarden omdat er zogenaamd geen verschillen meer zijn. Maar in de christelijke gemeente kunnen we elkaar aanvaarden ondanks de verschillen. We weten dat die verschillen er zijn en we kunnen daar misschien best een pittige discussie over voeren. Dat moet binnen de gemeente moet dat kunnen leiden, denk ik. Omdat we weten dat er iets is wat ons één bindt, één maakt, in iets belangrijkers. In iets wat boven die eenheid uitstijgt. En dat is de eer van God. Tot heerlijkheid van God. De eenheid is niet een doel op zichzelf. Wij eren daarmee God. En dat is het uiteindelijke doel. Hij zegt dat in vers 6. Nog duidelijker. Hoofdstuk 15 vers 6. Opdat u eensgezind. Met één mond. Ziet u? Dus daarvoor is het niet nodig dat u allemaal per se precies hetzelfde denkt over bijzaken. Daarin mag u verschillen. En toch kunt u, omdat u elkaar aanvaardt zoals Christus u aanvaard heeft, kunt u als uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijken. Dat is het doel, dat God verheerlijkt wordt door deze gemeente. Broeders en zusters, laten we zo samen God verheerlijken nu in onze gebeden en onze liederen. En in het vervolg van deze dienst. Maar ook in ons leven als gemeente. Als in onze levenswandel. Dat we met de manier zoals we samen optrekken. Dat we daarmee God de eer geven. Is Hij het niet waard? Amen. Zullen we nog danken? Hemelse Vader, wij danken u voor uw heerlijk evangelie. Als we zien hoe uw evangelie impact heeft op alle facetten van ons leven. Dat het in de Romeinenbrief niet alleen gaat hoe wij gerechtvaardigd worden voor God. Maar dat daar als het ware de basis, de bodem gelegd wordt. Waarop wij kunnen staan en ook elkaar kunnen aanvaarden. Dat we mogen weten dat er een vaste grond is waarop we staan. Waarop we elkaar ondanks meningsverschillen toch als broeder en zuster kunnen omarmen. Heer, wat een heerlijke wetenschap is dat. Dan betreft het geloof werkelijk alle aspecten van ons leven. Heer, we hebben deze morgen verschillende dingen gehoord. En ik heb ook geprobeerd wat praktische voorbeelden te geven. Heer, misschien heeft het ons geraakt, misschien niet. Misschien denken we er anders over. Maar we bidden van u of u ons zal helpen om dit onderwijs vanuit uw woord in ieder geval in praktijk te brengen. Niet om elkaar te veroordelen, maar om te beseffen dat we allemaal zelf rekenschap zullen af moeten leggen van ons leven tegenover u. Maar dat we ook allemaal mogen weten één te zijn in u, in Jezus Christus. Heer, wat heerlijk is het om dat te weten, om dat te geloven. We bidden speciaal voor hem of haar die misschien hier deze morgen voor het eerst is. Of die hier al een tijdje komt, maar nog zichzelf afvraagt of u wel ook hem of haar wil aanvaarden in genade. Heer, we hebben uw woord gesproken, we hebben uw woord gehoord. Laat u met God verzoenen. Dat is wat u zelf als het ware door Christus heen, door ons heen heeft gebeden. En dan zijn het niet langer mijn woorden, maar dan is het uw woord wat spreekt. En we vertrouwen erop dat uw woord kracht doet. En dat het niet ledig zal wederkeren. Heer, we danken u dat we dat mogen geloven. Heer, ik wil u bidden voor deze gemeente. Wilt u ze helpen in deze fase van het gemeente zijn om schouder aan schouder te staan. Om knopen door te hakken waar het nodig is, om zich neer te leggen bij bepaalde dingen die van secundair belang zijn als dat nodig is, om stevige gesprekken te voeren over hoofdzaken of bijzaken, maar alles in de liefde, om elkaar terecht te kunnen wijzen, om de tucht uit te kunnen oefenen als dat nodig is tot opbouw van het lichaam. Heer, wat heerlijk is het om samen een veilige plaats te kunnen bieden voor elkaar, omdat we weten dat u het hoofd bent van de gemeente. Dat dit niet de gemeente is van een persoon, maar van personen met een kleine letter, maar van één persoon met een hoofdletter, Jezus Christus. Heer, wilt u de gemeente daarin zegenen. Heer, wees met een ieder van ons, als we straks ook de nieuwe week zijn ingegaan. U kent ons, u weet welke noden en zorgen ons kunnen drukken. En toch weten we dat u boven alles staat. En dat uw doel bereikt zal worden. Heer, het grootste doel waarvoor we hier op deze wereld zijn. En waarvoor we eenmaal voor eeuwig bij u mogen zijn. Is u te verheerlijken. Als uit één mond. Heer, wat zal dat zijn? Als de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren. Heer, wat zien we uit naar die dag? Heer, zo willen we u loven en prijzen. Voor wie u bent. En voor alles wat u geeft. Vergeeft u het zondige, het verkeerde wat er was. En we danken u dat we dit alles van u mogen vragen. In Jezus' naam.